Er wordt een preek van J.C. Philpot voorgelezen, die is gepubliceerd in het zesde zestal. Philpot heeft hem uitgesproken op 3 augustus 1852, dat was een dinsdagavond, in Londen. De titel is Het geroep en het gebed van een wachtende ziel, naar aanleiding van Psalm 39, vers 8 en 9. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Het is duidelijk en klaar dat de psalmist bijzondere gewaarwordingen ondervond en door een bijzondere weg ging terwijl hij deze psalm in schrift opstelde. Trouwens is dit genoegzaam met alle psalmen het geval, alhoewel wij niet altijd die ondervinding zo onderscheidelijk vinden aangewezen als in deze tekst. Niemand meent dat David zomaar op zijn gemak en met vermaak ging neerzitten om een psalm op te stellen. Voor en aleer hij een van deze goddelijke opstellen kon uitschrijven, moest hij door de gezegende geest van God in een bijzondere bevinding gebracht zijn. Als nu, door de kracht van de Heilige Geest, bijzondere gewaarwordingen in zijn ziel gewerkt waren, zo had hij vervolgens nodig dat hem, door diezelfde almachtige leermeester, bijzondere woorden aan zijn verstand gegeven werden. En onder zulke door de geest voortgebrachte gevoelens en met zodanige van God onderwezen woorden toegerust zijnd, zat hij neer en gaf deze hemelse tonen, die eerst werden gezongen in de tabernakel en daarna met de andere heilige schriften opgelegd om eeuwige borsten van vertroosting en moedgeving te zijn voor Gods volk. En juist ook daarom zullen wij ons jammerlijk vergissen, als wij menen de woorden van de psalmen te kunnen verstaan of naar behoren gebruiken, zonder door diezelfde geest onderwezen en in dezelfde of dergelijke bevinding gebracht te worden. Waarlijk, mijn vrienden, zonder de rechte sleutel blijft het voor ons gesloten. Onderzoeken wij de psalm, dan zullen wij wellicht onder Gods zegen kennis verkrijgen aan enige van de bijzondere gevoelens of gewaarwordingen die de psalmist gevoelde toen deze met warmte zijn mond en het hart doorvloeide. Het schijnt mij dan toe dat hij te deze tijd aan het ziekbed gebonden lag, want immers, hij houdt zich zo in het bijzonder bezig met de onzekerheid en broosheid van het aardse leven. Wend u van mij af, roept hij in het laatste vers uit, alsof de Heere nu zijn levensdraad zou afsnijden, dat ik mij verkwikke eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. En wederom, Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij, of gelijk wij in de kanttekening lezen, welke tijd ik hier heb. Maar boven en behalve de lichamelijke verdrukkingen, waaronder de psalmist schijnt gebukt te gaan, lijkt het erop alsof de Heere hem toen zwaar in zijn ziel kastijde. Want hij bidt in vers 11, neem uw plaag van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Zijn uitroep is als van een die gebukt ging onder een besef en gevoel van Gods ongenoegen en toorn. En verder, deze slagen van Gods tuchtigend en kastijdend ongenoegen en de drukking van zijn zware hand legden de ongerechtigheid van zijn hart bloot, want David zegt, kastijd gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, Zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. In deze weg gekromd gaande onder de dubbele tuchtroede Gods, geslagen in het lichaam en getroffen in de conscientie, is het alsof hij zijn blik wierp naar buiten en zijn beschouwing wijde aan het ganse geslacht van de mensheid in het algemeen. En ziet, met geestelijke ogen hun nutteloze zorg en ijdele onrust beschouwend, ontdekt David weldra hoe zij bij dat alles verstoken waren en bleven van de goddelijke wezenlijkheden. En de waarachtige kennis van God en van henzelf misten, zodat hij uitbreekt in die gewichtige taal: immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdelijk, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. Bovendien schijnt het dat zijn conscientie uitermate vertederd was, zodat hij niet durfde te spreken, opdat de zonde niet in hem het hoofd op zou steken. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. En om hiermee van deze zaak afscheid te nemen, zien wij in zijn ziel gewerkt een gezegende onderwerping aan de wil van God. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. En zo, in lichaam en ziel, onder de hand van God vernederd en vertederd, zucht hij in de woorden van onze tekst. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen, stel mij niet tot een smaad des dwazen. Onze tekst behelst 4 verschillende zaken, die ik als de Heere mij zal mogen bekwamen, achtereenvolgens u zal trachten open te leggen, gelijk zij hier voor mij liggen, en dat zijn: ten eerste, en nu, wat verwacht ik, o Heere? Ten tweede, mijn hoop, die is op u. Ten derde, verlos mij van al mijn overtredingen. Ten vierde, stel mij niet tot de smaad des dwazen. Het eerste punt dan, en nu, wat verwacht ik, o Heere? Een voorname reden waarom ik een korte schets probeerde te geven van de bevinding van de psalmist, terwijl hij deze psalm schreef, dat was om u aan te wijzen dat David niet altijd in deze gestalte van de ziel was. De Heilige Geest Gods had die in hem gewerkt door middel van die bijzondere omstandigheden waarmee hij zich omgeven zag. Niet altijd was hij daarom bekwaam om tot de Heere te zeggen: wat verwacht ik? Niet altijd werd zijn ziel zo gekastijd. Niet altijd was hij zo vernederd, teder voor en wachtend op God. Niet altijd had hij de wil en het vermogen om in eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid tot hem te roepen. De wan van Gods kastijdende en tuchtende hand had eerst het kaf en het stof van het eigen ik in zijn ziel weg te wannen, voordat hij hem kon ontmoeten in die vernederende en ter aarde gebogen geest, die verbrokenheid en ootmoedigheid, en om dat alles te bekronen, die schone eenvoudigheid en onnozelheid. Nu, o Heere, wat verwacht ik? Het is zo, wij kunnen deze woorden op onze lippen nemen, maar dit is nog geheel wat anders dan in het bezit te zijn van diezelfde kinderlijke verbrokenheid, die goddelijke oprechtheid, die bevallige tederheid, die neerbuiging des harten. In één woord, diezelfde hemelse gestalte van de ziel waarin David was toen hij zich zo ernstig op God beriep. Nee, zullen wij, gelijk David, van deze woorden gebruik maken, dan hebben wij nodig dat de Heere zelf ons door zijn hand in die bevinding zal stellen en vormen. Gelijk de pottenbakker het leem naar zijn wijze schikt en bereidt. Maar wanneer wij door Gods eigen hand in deze eenvoudige, kinderlijke, tedere, boetvaardige gestalte gebracht zijn, het welk voor het merendeel plaatsvindt onder de kastijdende, verdrukkende roede van de Allerhoogste, dan zal het ons aangenaam en zalig wezen om in Davids sporen te wandelen, Davids woorden te gebruiken en enigermate de eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid van David te voelen en gewaar te worden. Nog vinden wij iets treffends in deze woorden, waarvan wij voor dezelfde meer bijzondere ontwikkeling kennis moeten nemen. Ik bedoel het plechtig beroep dat David hier op God doet, als op degene die zelfs de verborgenheden des harten onderzoekt en gadeslaat. En daarom was het David ook onmogelijk, en tegelijk ook zijn begeerte niet, om vermomd of onder een dekmantel tot hem te naderen, maar hij legde zijn ziel bloot voor zijn alles doorzoekend oog, wetend dat hij zijn hart kende, en beroept zich op hem, zeggende: "En nu, wat verwacht ik, o Heere?" Om deze woorden goed te verstaan, zal het misschien niet ondienstig zijn om eerst kort na te gaan wat David niet verwachtte, opdat ons daardoor meer duidelijk mag worden en klaarder te zien is waarnaar hij uitzag en verlangde. Eén ding althans schijnt duidelijk te zijn: hij wachtte niet op enig tijdelijk of aards voordeel, hoe ook geheten. Nog gingen zijn angstvallige verwachtingen uit naar een deel van wereldse gelukzaligheden of genoegens. Al zulke vleeselijke begeerten en aardse verlangens die de harten en de zinnen van duizenden bezighouden, waren, althans voor een tijd, uit zijn binnenste weggevaagd en verdreven door de adem van Gods heilig ongenoegen. Het leven, ja, dat was hij ongetwijfeld nog niet moe geworden. Het leven was hem, zoals alle mensen, aangenaam, want zelfs Gods kinderen kleven dat beginsel aan, totdat het de Heere behaagt de laatste boeien en kluisters, die hen aan de aarde binden, los te maken en te verbreken. "Wend u van mij," roept hij, "dat ik mij verkwikke." In het Engels staat hier: opdat ik mijn kracht verkrijg. Maar hoewel hij al begeerte had om te leven, zo wachtte hij nochtans niet op dat leven. De eeuwige dingen hadden zulke vaste plaats verkregen in zijn hart en waren met zulke gewicht en kracht op zijn conscientie vastgenageld, dat er geen ruimte overbleef voor aardse behoeften en begeerlijkheden, ja, zelfs niet voor het leven. Maar wachtte hij dan onder deze omstandigheden misschien ook naar rijkdom en tijdelijke voorspoed, zegt ge? Als hij vanuit zijn ziekenkamer het oog wendde naar buiten, dan zag hij dat allen wandelden als in een beeld. Hij zag hoe de mensen in het algemeen daarheen gingen, zonder te bezitten en te genieten datgene wat wezenlijk en eeuwig is, en zich slechts vergenoegden met schaduw en misleiding. Hij bemerkte derhalve hoe ze ijdelijk woelden, bijeenbrachten, niet wetende wie het naar zich nemen zou. Hoe kon hij dus wachten naar iets waarvan hij zag dat de mensen zich daarom te vergeefs kwelden, ijdelijk verontrusten? Verlangende naar wezenlijkheden, zou hij dan kunnen hijgen naar schaduwen? Of zuchtte hij mogelijk naar de toejuiching en de eer van mensen? Deed hij zichzelf alle moeite en pijn om de vergankelijke lof en verheffing van aardwormen en stervelingen? Wij kunnen er ons wel van verzekerd houden dat David, liggend onder de drukkende hand van God in lichaam en ziel beide, zeer onverschillig was of hij van mensen geprezen of gelaakt werd, en of zijn naam op de lippen van duizenden bewonderaars zweefde, dan of hij aan de vergetelheid en de onbekendheid prijsgegeven was, dat waren bij hem zaken van geen betekenis. Of dan wellicht iets anders. Wachtte hij dan niet naar iets aards, iets natuurlijks? Nee, mijn vrienden, volstrekt niet. Doch, dit is een plek waar een mens slechts zelden en zeer noden komt. Het vordert de hitte van enige, ik mag wel zeggen, vele ovens, aleer een mens waarlijk in deze bevinding komt. De natuur en het wereldse kleeft ons zo nauw en vast aan, dat het maar zelden geschiet dat zij zo terzijde gesteld worden. De begeerten der natuur zijn zo drukkend, haar behoeften zo aanhoudend, dat het een zeldzaamheid mag genoemd worden, zo haar stem niet gehoord wordt. Zo zagen wij dan ten eerste wat David niet verwachtte. Komt, laat ons trachten aan te wijzen wanneer hij dan wel verlangde en zijn begeerte zich uitstrekte. Dat eerste en het voorname voorwerp waarnaar zijn wachtend hart uitging, mogen wij wel veronderstellen geweest te zijn een klare en duidelijke ontdekking van de liefde Gods. Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat hij voor die tijd dat nimmer genoten had. Maar toen de Heere hem kastijde om zijn overtredingen, hem zwaar tuchtigde met zijn harde slagen en hem verteerde, gelijk een mot het kleed verteert, toen waren alle gevoelige wezenlijkheid en besef daarover verdwenen. De wolk, die zich rondom de troon verspreidde, verborg het aangezicht des Heeren. En waarlijk, alleen die ontdekking kan een ziel die de dood voor ogen zweeft, de eeuwigheid in het verschiet heeft en de hand van God zwaar op de benauwde conscientie voelt drukken, vertroosten en moed geven. Deze alleen kan een bestendige vrede geven en al de zwaarmoedige twijfelingen en vrezen, die gelijk roofvogels haar ijselijke wieken over de ziel uitspreiden wanneer de dood zijn onverbiddelijke hand schijnt te zullen uitstrekken, die worden daardoor verstrooid en vernietigd. Daardoor wordt voor ons de prikkel des doods weggenomen, de mond der hel toegesloten en de poorten des hemels opengedaan. En daarom mocht David wel zeggen, wat verwacht ik, o Heere? De openbaring uw vergevende liefde aan mijn hart. Maar zijn wachtende ziel ging voorzeker nog naar meer uit. Het was in de tijd dat David onder de kastijdingen Gods gebukt ging. De tuchtigende hand van des Heere, ongenoegen, drukte zwaar op hem. Neem uw plaag, riep hij, van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Hij wachtte derhalve naar de opheffing en wegneming van die tuchtigende hand des Heren, of, indien het de Heren behagen mocht, hem voortdurend met zijn roede te bezoeken, dat hij dan maar de genade mocht hebben om te zien dat de roede ingedoopt was in liefde. Wel mocht hij, kwijnende naar het lichaam, benauwdheid van gemoed en met een loodzware schuldenlast op zijn conscientie bezwaard, pleiten om de wegneming van deze slagen, of te zien dat zij het opschrift der liefde droegen. Maar wachtte hij nergens anders naar? O ja, hij begeert de ten onderbrenging zijner zonden, en dat zijn machtige lusten begeerlijkheden en diepe verdorvenheid overwonnen mochten worden, opdat zij niet meer, zoals gewoonlijk geschiedde, zijn ziel zouden plagen en in de engte brengen. Trouwens, hij werd getuchtigd vanwege zijn ongerechtigheid, waardoor hij noodzakelijk de begeerte in zich voelde opwekken tot overwinning der overtredingen. Want bleef die achter en kwam de zonde zich bij vernieuwing te openbaren, dan zou de herhaling der tuchtiging vanzelf noodzakelijk zijn. Bovendien, hij wachtte ernaar dat God een woord sprak tot zijn hart, naar de toepassing van een zoete belofte aan zijn ziel. Lees slechts de 119e psalm, en gij zult u kunnen overtuigen van zijn krachtige liefde voor en de begeerte tot Gods woord. Het was hem zoeter dan honing en veel honing zeem, zijn dagelijkse vermakingen en overpeinzingen 's nachts. De opening uwer woorden geeft licht. Ik heb mijn mond wijd open gedaan en gehijgd, want ik heb verlangd naar uw geboden. Met dit alles heb ik nog niet alles gezegd, waar zijn ziel naar smachtte. Hij wachtte naar een vriendelijke toelachting van Gods genadig aangezicht, naar de verdrijving van al die duistere wolken en nevels, die des Heeren aangezicht voor zijn beschouwing bedekt hielden, en naar de doorbrekende stralen van de zon der gerechtigheid van achter die dikke nevels, opdat zij in al haar helderheid zijn ziel zou bestralen. Het fronsen van des Heeren aangezicht, waaronder zijn ziel gebukt ging, maakten hem hijgend naar zijn toeknikken. O Heere, verhef gij over mij het licht uws aangezichts. Daar is nog meer. Hij had begeerte naar de vervulling van Gods wil in zijn ziel, naar de openbaring van des Heeren zegevierende kracht, tot onttroning zijner afgoden, tot onderwerping zijner vleeselijke lusten en begeerlijkheden, en tot die volkomen bezitting van zijn hart, dat daar ruimte mocht wezen voor God, maar ook voor God alleen. Zijn ongeregelde hartstochten en lusten waren tegelijk zijn zonde en droefheid. Overspelige begeerten hadden hem tot overspel en doodslag vervoerd, en een verafgode zoon kostte hem genoegzaam zijn troon en leven. Zou hij niets meer verwacht hebben? O ja, hij begeerde de zin en wil van God op zijn ziel gestempeld te hebben, opdat hij gegoten zijnde in de vorm van het goddelijke beeld, geen gedachte zou hebben dan de overleggingen Gods, geen wensen dan de begeerten Gods, geen keuze nog verlangen dan de wil van God. Leerzaam, geduldig, onderworpen, ootmoedig, kinderlijk, teder, gehoorzaam, waakzaam, biddende, geestelijk gezind te wezen, de kracht der levende godszaligheid als een liefelijkheid van God gegeven in het hart, zwevende op de lippen, kennelijk geopenbaard in het leven, gereinigd te zijn van huichelarij, fariseïsme, gierigheid, hoogmoed en wereldsgezindheid, te spreken en te handelen en te wandelen in de vreze, het geloof en de liefde Gods, te leven het leven des geloofs en te sterven de dood des gelovigen. En dan de verwisseling te ondervinden van de hemel voor de aarde en volmaakte heiligheid en eindeloze gelukzaligheid voor zonde en droefheid. Ziet deze alle en meer dergelijke geestelijke begeerten ligt er opgewonden in de woorden: wat verwacht ik, o Heere? Doch de woorden zelf geven duidelijk te kennen dat er in David zelf geen kracht was om deze hemelse wezenlijkheden in zijn ziel voor te brengen. Hij zuchtte ernaar, God smekend dat hij ze aan hem geven zou. En evenwel was hij ten enenmale onbekwaam om ook het geringste daarvan zelf in zijn hart te brengen. Nochtans stond het bij hem vast dat God, naar zijn geopenbaarde wil, daartoe moest ingewacht, gebeden, aangelopen en gesmeekt worden. En ook wist hij dat de Heere meestentijd zo lang zijn barmhartigheden terughield, totdat hij zag dat er in de ziel een voegzame plaats was om haar te ontvangen en aan te nemen. Maar wat hield David wachtende? Want het is even noodzakelijk voor ons om wachtende gehouden te worden, als wij in de eerste plaats wachtende gemaakt zijn. Wat hield hem dicht aan de genadetroon? Wat kon hem doen volharden en in zijn hart dat besluit werken om steeds aan te houden en te blijven wachten? Hoe volhardde hij ondanks alle tegenstand en alle hindernissen en al het woelen en arbeiden van die onzichtbare vijanden, aanblazingen van de Satan, ongelovige twijfelingen en de ijdele waan en het wantrouwen van een boos en ongelovig hart? De grootheid der zegening die God aan hem geven kon. De gezamenlijke werking van al deze dingen in zijn ziel werkten in hem die gezegende bevinding die hij ontboezemt in deze eenvoudige, maar toch allernadrukkelijkste woorden: en nu, wat verwacht ik, o Heere? Het is niet zo'n zware taak om deze woorden op de lippen te nemen. Iedereen kan dat doen, en hoe meer des mensen conscientie verhard is, des te vrijmoediger. Laat mij zeggen, nog vermeteler worden zij gebruikt. Het ganse land door hoort men ze. In alle kerken en kapellen van het koninkrijk worden ze uitgesproken. Protestanten en Roomsen, Puseïsten en Methodisten, het kind in de zondagsschool en de student aan de hogeschool, alle nemen die woorden met een vrijmoedigheid op hun lippen, alsof ze van geen betekenis waren. Doch wie komt in het hoge gewicht ervan? Wie is het gegeven, met die kinderlijke eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid, zich op een hart doorzoekend God te beroepen? Wie mag het gebeuren zijn gehele ziel voor God open te leggen en zijn geest vlak en ongeveinsd voor de genadetroon van Jehova te ontlasten? Voorwaar, hij alleen in wiens ziel de Heilige Geest op een even gelijke wijze werkt als in Davids ziel. Hij alleen kan in waarheid en bij ervaring zeggen: nu, wat verwacht ik, o Heere? Inderdaad, het is een gezegende gestalte zo aan Gods voeten te liggen en bekwaam gemaakt te zijn hem datgene te vertellen wat wij alleen van hem verwachtende en hopende zijn. Zulk een ziel is waarlijk dierbaar in Gods ogen en zodanig een bevinding mag gewis een uitwerksel zijner handen in het hart heten. En dan komen we bij het tweede punt. Mijn hoop, die is op u. Deze woorden wijzen ons ten klaarste aan hoe volkomen David was ontdaan en uitgeledigd van alle gemeende genoegzaamheid van het schepsel. Hij had opgehouden op zichzelf te hopen, want niemand zal op God hopen, tenzij het bij hemzelf gans hopeloos geworden is. Doch ieder mens zal, nee, wat zeg ik, Hij moet zijn hoop in en op zichzelf stellen, totdat alle vleeselijke hoop voor hem is verteerd geworden in de oven. Davids hoop op zijn eigen gerechtigheid was toen weggevaagd. Die was hem voor de oog geschilderd met al derzelver vodden en lompen van de motten gegeten, zoals er in vers 12 staat, en derhalve door haar eigen verrotheid aan stukken gevallen. Ook kon hij zijn hoop niet stellen op enig van zijn voornemens, dat de zaken in de toekomst beter zouden zijn of gaan dan nu. Hij zal ongetwijfeld wel door pijnlijke ondervinding geweten hebben dat al zulke opzetten en voornemens zijn gelijk een draad, wanneer die slechts de vlammen aanroert. Nog kon hij zijn hoop vestigen op enige beloften of verbintenissen om niet wederom te overtreden, nooit wederom verstrikt te worden in het kwade, nog snoot te rebelleren of opnieuw te vrezen en te twijfelen. Bovendien was hem alle hoop ontgaan op iets van des mensen voortbrengsel, of wat ook het vlees mocht vermogen en uitwerken. Als ieder mens slechts wandelde als in een beeld, hoe zou hij dan wezenlijkheden, of zielsbehoevende en zielsverzadigende wezenlijkheden, verwachten van hen die in zichzelf niets dan schaduwen zonder wezen zijn, slechts gelijk een toneelspeler in een vals praalgewaad gehuld gingen. Nee, hij had geen hoop op zichzelf nog anderen. Ja, ook de blote uitwendige letter van Gods woord was voor zijn hoop niet genoegzaam. Zonder de vrijmachtige toepassing van de Heilige Geest was het voor zijn geval niets. En wat was de loutere leer der genade voor hem tot hoop, indien hij slechts de uitwendige klanken en niet derzelfde inwendige getuigenis deelachtig was? Zelfs Christus in de vette, zonder enige ontdekking, vereniging of gemeenschap, was niets voor zijn hoop. Wanneer ik zeg dat David daarin zijn hoop niet vinden kon, dan verstout ik mij hem voor te stellen als een voorbeeld voor een gelovige in even gelijke omstandigheden thans, want zijn beschouwingen van Christus en van het evangelie waren uit de aard en natuur der bedeling waaronder hij leefde, zelfs niet zo helder en klaar als ik die heb voorgesteld. Maar wat deed David? En wat doet ieder kind van God met David, de hoop op zichzelf opgeven? Gods verdrukkende hand in zijn ziel had al zijn dromen van aardse gelukzaligheid, al zijn webben van vleeselijke rechtvaardigheid, al zijn vertrouwen op en in mensen, al zijn hopen uit het verleden, al zijn verwachtingen voor de toekomst verbroken. Het ging hem gelijk Noach's duif. Zij kon voor het hol van haar voet geen rust vinden op de drijvende lijken der doden. Hij kon alleen op God hopen, want nergens elders was hem enige verwachting overgelaten. Hoe hij zich her en derwaarts over de verwoeste overblijfselen eener overstroomde wereld bewoog, hij kon geen rust vinden, voordat hij in de ark der behoudenis was ingelaten. Evenwel, hoeveel stof, onreinheid en prullende rook waren weggezweept, en welke ruimte daardoor gemaakt was voor evangelische hoop, zo bleef er nochtans een behoefte bestaan. De wegneming van een valse hoop is daarom nog niet het geven van een ware hoop. Het afbreken van een oude hut gaat weliswaar voor, maar is niet daarom nog niet het opbouwen van een nieuw huis. Daarom, voor en aleer David met vrijmoedigheid kon zeggen, mijn hoop die is op u, had hij een klare ontdekking van Christus aan zijn ziel nodig. Immers, Hoe zullen wij hopen op een onbekende God, op een ongekende zaligmaker, op een ongekende zaligheid? Wij kunnen alleen onze hoop stellen op zulke goddelijke wezenlijkheden, voor zover zij aan de ziel geopenbaard en door goddelijke kracht in het hart gebracht zijn. In de Heilige Schrift wordt de hoop vergeleken bij een anker dat zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Maar van welke nuttigheid is een anker als het op de werf ligt? Is niet zijn plaats op het schip verenigd en gebonden met een sterke kabel? Zo kan het bij het verheffen van de winden en het opstaan van de stormen van de boeg neergelaten en in de diepte met zijn vasthoudende armen de stevige grond bereiken en daardoor het schip van een gewisse vernieling behoeden. Het anker met de kabel verenigd strekt tot behoudenis, doch is zonder die slechts belemmering en last. Alzo ook de hoop die zaligheid aanbrengt, die moet een hoop zijn in vereniging met God in Christus nodig. Ik in hen en gij in mij, dat ook zij in ons één zijn. Johannes 17. Deze vereniging is persoonlijk, levendig, geestelijk, bevindelijk en eeuwig. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Daar nu, waar een openbaring aan de ziel is van de barmhartigheid, genade en liefde van God in Immanuel, wordt een levende vereniging geschapen. En dit is het ingaan van de hoop als een anker in het binnenste van het voorhangsel. De woorden zijn eenvoudig, ja, zo zelfs dat een kind die kan gebruiken. In der waarheid gelijk er bijna niemand is, of hij heeft enige benevelde of in de verte hoop op Gods barmhartigheid, zo schijnt het, alsof dan ook een ieder tot God kon zeggen, mijn hoop die is op u. Doch steken wij onze spade enigszins dieper dan de oppervlakte van deze uitwendige godsdienst, dan bevinden wij dat deze woorden een schat van christelijke bevinding in zich behelzen. Welk een klaar gezicht moet de ziel gehad hebben van de ontzaggelijke diepte van de val. Hoeveel er is af te breken en hoeveel er moet worden opgebouwd. Wat een dood voor het eigen ik. Wat een leven in God! Welk een gezicht van de zonde! Wat beschouwingen van genade worden er gekend voordat de mens deze weinige woorden in waarheid op zijn lippen kan nemen. In één woord. Het is de bevinding van een gelovige. Mijn hoop die is op u. Gewoonlijk spreken mensen van die hoop alsof zij zo in de straten voor het oprapen lag, of in alle winkels voor de verkoop werd aangeboden. Maar ach, deze gezegende genade der hoop, dit anker der ziel, wordt niet in deze weg verkregen. Nee, het is alleen het gevolg der openbaring Gods aan de ziel, en daarom wordt er bij niemand een vaste, welgegronde hoop op God gevonden, die niet heeft opgehouden op zichzelf te hopen, en die niet in minder of meerdere mate met enige ontdekking van Christus bevoorrecht is geworden. Dan komen we tot het derde punt. Want David voegt er nog bij, verlos mij van al mijn overtredingen. Zonde was diep aan zijn ziel ontdekt en openbaar geworden, liggende onder de kastijdende hand van God, in het lichaam bijeen gekrompen van pijn en in de ziel gebogen, uit een besef van het billijk ongenoegen Gods, had hij een diep en wezenlijk gezicht van de ware aard en de natuur van de zonde. Dit nu dwong hem tot de uitroep en de bede, verlos mij van al mijn overtredingen. O, hoe zelden beschouwen wij de zonde in haar ware gedaante en natuur. Hoe weinig voelen wij de zin van des apostels woorden als hij spreekt van het bovenmate zondigende der zonde. O, hoeveel is het kwade en snode van de zonde voor het grootste gedeelte voor onze ogen verborgen. De Satan en een bedriegelijk hart weten dat alles zo over te polijsten, zo te bedekken en te verschonen, te bemantelen en te verontschuldigen, dat het een dagelijkse beuzeling, een kleinigheid, een spel en liefkozing is, alsof deze schone en fraaie slang geen vergiftige, ja, een dodelijke angel had. Wanneer de wijn van de zonde zijn verve geeft in de beker, dan wordt er zo weinig aan gedacht dat hij in zijn einde zal bijten als een slang en steken als een adder. Alleen dan, wanneer het God de Heilige Geest behaagt de ogen te openen om te zien en de conscientie wakker te maken, om te gevoelen de overvloedige zondigheid der zonde, en zo derzelfde vreselijk karakter te ontdekken, dat wij enigszins duidelijk zien of klaar bemerken en gevoelen haar ontzaglijke natuur. Evenwel, als een mens maar, gelijk David, onder de verdrukkende hand des Heren ligt, getroffen met zijn zware kastijdingen, zodat zijn schoonheid verteerd wordt, gelijk een mot, o, hoe spoedig zal het hem doen uitroepen, verlos mij van al mijn overtredingen. Boezemzonde, zonde met woorden, zonden met daden, zonden van bedrijf, zonden van nalatigheid, ondankbaarheid, wederspannigheid, begeerlijkheid, hoogmoed, wereldsgezindheid, als al deze overtredingen bende bij bende zich voor het oog vertonen, als onze afkeringen, onbestaanbaarheid, zorgeloosheid, vleeselijkheid, zonden reeds lang aan de vergetelheid prijsgegeven en verborgen voor het gezicht, maar nu, zoals spooksels uit het graf verschenen en zijn kenbaar gemaakt, o, dan hebben wij wel onze hoofden op ons bed in het kussen te verbergen en met gesmoorde stem uit te roepen, verlos mij, o, verlos mij van al mijn overtredingen. Er zijn voornamelijk 5 dingen betrekkelijk de zonde, waarvan ieder kind van God verlost begeert te worden, en evenwel niets en niemand dan de hand van God hem verlossen kan. Het eerste dan, als de zonde aan de conscientie wordt toegeëigend en daar als een zware last wordt neergelegd, dan openbaart zich eerst de schuld van de zonde. O, de schuld der zonde, door God op rekening van de ziel gesteld. Wanneer hij daadzaken in het licht stelt, wanneer hij een lange en een brede lijst van verborgen overtredingen ophoudt en met kracht en al haar gewicht op de conscientie drukt, dan wordt de schuld ter zonde gevoeld. En ongetwijfeld gevoelde David terzelfde toen hij zei, wanneer gij iemand kastijdt met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. En van deze schuld der zonde kan niemand de conscientie reinigen dan God alleen. En dat doet hij alleen door de toepassing van het verzoenend bloed van Jezus Christus aan de ziel, dat dierbaar bloed, het welk reinigt van alle zonde. En daarom, totdat er niet, het zij een meerdere of een mindere toepassing en ontdekking is van dit dierbaar bloed aan de conscientie, is er geen werkdadige wegneming van de schuld der zonden denkbaar nog mogelijk. Ten tweede dan, er is ook nog het vuil van de zonde. is de schuld van de zonde ten eerste, ten tweede het vuil van de zonde. O, hoe bezoedeld zijn het gemoed, de gedachten en de verbeelding, gelijk een geopende en ontblote vuile waterlozing, kunt gij haar weldra ontdekken aan de vuile reuk, ja, aan de bedorven stank. Deze open riool is een vuile verbeelding, hoe vuil en walgelijk gevoelt de arme zondaar het aardse huis van zijn tabernakel te wezen, als deze stinkende gracht haar akelig vuil ontlast door de spleten en de groeven van de welgezuiverde en gereinigde bevloering. Zonde, verschrikkelijke zonde, vervuilt ieder woord en werk, elke gedachte en ieder gebed. En dit doet hem soms in wezenlijke benauwdheid van het gemoed uitroepen, verlos mij van al mijn overtredingen, o bevrijd mij van al haar vuilheid. O, was mij in de fontein die er eenmaal geopend is tegen de zonde en onreinheid. Vernieuw mij in de geest des gemoeds, heilig mij door de geest der genade. En het derde dan, betreffende de zonde, bovendien denken wij hier ook aan die vreselijke liefde tot de zonde, die zo diep ingeworteld is in het bedenken des vleeses, die allerschuldigste vervloekte begeerte naar en wellust in dezelve. O, dat er nog steeds in het binnenste van dien die God vreest, begeerlijkheid en vleeselijkheid woont, en een gans heer leger van verdorvenheden daar woelt, dat beter gevoeld dan beschreven, beter aangewezen dan uitgelegd kan worden. O, dat deze daar nog altijd zo op de loer liggen en werken, en zulke goddeloze uitziende begeerten naar de zonde ontsteken. Hoe menige zucht en hoeveel naar gekerm trekt die uit een arm kind van God. En nochtans wordt hij na al zijn bidden en smeken, overtuigingen en droefheid over de zonde, bij de voordeur gewaar, dat er een vervloekt kleven is aan dezelfde in zijn vleeselijk gemoed. En dit doet hem roepen, verlos mij van al mijn overtredingen. En bijzonder van die vreselijke liefde tot de zonde, die ik zo gedurig in mij voel werken en woelen. Maar hoe wordt hij dan daarvan verlost? Door de uitstorting van de liefde Gods in zijn ziel, zo dat de geest zijn genegenheden neemt en ze bepaalt op de dingen die boven zijn, waardoor de lust en de liefde tot het kwaad wordt ten onder gebracht of uitgeworpen. Doch met deze liefde tot de zonde verenigt zich ten vierde nauw de kracht van de zonde, want uit de liefde tot de zonde trekt zij al haar kracht en sterkte. Wie toch durft in oprechtheid voor God betuigen dat de zonde nimmer in de ene of de andere gedaante de overhand over hem had? Wie kan in eerlijkheid voor het aangezicht Gods, de onderzoeker des harten, zeggen dat hoogmoed, ongeloof, snode aard, hebzucht, wereldsgezindheid en dergelijke zonden in deze of andere vormen niet soms heerschappij over hem voerden? Deze kracht van de zonde brengt menigerlei jammerlijk gekerm voort uit de onderdrukte boezem van het kind van God, en zijn geroep is om verlossing daarvan. En soms ontvangt hij dit antwoord: de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En als genade dan in de ziel komt, dan onderwerpt zij zich, althans zolang zij heerst, de vreselijke heerschappij van het kwaad. De vijfde en de laatste vreselijke gedaante van de zonde is haar werkdadige volmacht. Wie kan zeggen dat hij hierin geheel vrij is, dat hij nimmer, het zij meer of minder, schuldig stond aan die volmacht van de zonde, tenminste in woorden en zo niet verder? Wie is vrij van haastig te zijn in onbedachtzame, ijdele uitdrukkingen? Wie vermag altijd zijn lippen in toom te houden, terwijl de goddeloze voor hem is? Wie kan zeggen dat zijn ziel de ganse dag zo in de vreze Gods gehouden is, dat hij nooit één woord sprak of iets deed waarvan de conscientie geen getuigenis gaf dat het kwaad was? En zo mogelijk nu al bewaard, wie kan langs die reeks der belijdenis terugzien zonder beschaamdheid van aangezicht? Ik ken zulke man niet, en waar hij ook mag leven, ik kan de weg derwaarts u niet aanwijzen. Voorzeker leeft en woont hij niet in mijn huis. Nu, deze vijf dingen, de schuld, de vuilheid, de liefde, de kracht en de volmacht van de zonde of de gewoonte, althans wanneer zij gevoeld worden, voorzeker genoegzaam, om een kind van God bedroefd en zuchtend te maken en in de taal van David te doen uitroepen, verlos mij van al mijn overtredingen. O, verlos mij van de schuld der zonde, van de kracht der zonde, van de lust en de liefde tot de zonde, van de vuilheid der zonde en van de gewoonte der zonde. Verlos mij van al mijn overtredingen in iedere gedaante, in welke vorm dan ook, hier en hierna, in hun oorzaken en in hun gevolgen, als beledigend voor God in zijn heiligheid, als Christus wondend in de hof en aan het kruis, als de Heilige Geest bedroevend en onterend. Met deze verzuchting is ten vierde, ons vierde punt, nauw verbonden de slotrede van onze tekst: stel mij niet tot een smaad des dwazen. Waarom toch zou David deze smeekbede eraan toevoegen, zich van zijn zwakheid en hulpeloosheid onder de kracht der verzoeking bewust zijnde, dacht hij de broosheid van zijn natuur en de kwaden van zijn hart. Hij was geen nieuweling in de school van de bevinding, maar hij droeg een diepe kennis in zich om van de kracht van de verzoekingen en de zonde die in ons woont. Hij vreesde daarom dat hij in een onbezonnen ogenblik verstrikt zou worden in verzoeking. En hij wist dat, indien hij alsdan van God verlaten werd, hij gewis moest vallen. En viel hij, dan was hij ook zeker dat hij zou gesteld worden tot een smaad des dwazen. Maar wie is die dwaze? Ik veronderstel dat het beste antwoord op deze vraag ons gegeven wordt door onze Heere Jezus zelf, in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. De dwazen waren zij die olie hadden in hun lampen en niet in hun vaten. Door de dwaas in onze tekst verstaan wij derhalve één van degenen die het licht der kennis hebben in hun hoofden en de lamp der belijdenis in hun handen, maar geen olie der genade in hun harten. Zij zijn dwaas, omdat zij nog God, nog zichzelf kennen, nog zonde, nog zaligheid, nog de diepte van de val, nog de grootheid van het geneesmiddel. Zij zijn dwaas met betrekking tot zichzelf, door te menen dat licht en kennis zonder leven en genade hen zal behouden, en dwaas met betrekking tot anderen uit gebrek aan het bevindelijke kennis en wetenschap des harten. Zij weten daarom ook niets van de verzoekingen van een kind van God, hoe hij van alle zijden bezet en omringd is, hoe de Satan hem altijd duwt en stoot of aanlokt, hoe zijn eigen hart hem gedurig aanport en aanraadt ten kwade, en hoe zijn voet in alle richtingen en in alle weg strikken gelegd zijn. De dwaas weet niets van deze beproevingen. Zij zijn de farizeers gelijk, die het buitenste van de beker en de schotel reinigen, die het graf van buiten witwassen en versieren, terwijl het binnen vol doodsbeenderen en vol onreinheid is. David die wist het wel, en ieder kind van God die weet het goed met hem, dat indien hij niet bewaard werd van te struikelen, als hij niet weerhouden werd om iets onbehoorlijks te zeggen of te doen, dat zou hemzelf eerst als een dwaas openbaren. De dwaas kan nog zal iets in anderen inschikken, zelfs het minste uitglijden van de tong of voet. Want hij zelf is gans onkundig van de zwakheid des vleeses, van de listigheid des Satans en van de kracht der zonde en de sterke vermogens der verzoeking. Waar hij dus struikelt en valt, dan zou de dwaas hem gewis met de vinger nawijzen en smaden. In deze verzuchting dus mogen wij veronderstellen dat hij smekend zei, O Heere, welke verzoekingen ik ook geroepen word te verdragen, welke strikken van de Satan of lusten van het vlees ook immer mijn pad van voren en van achteren bezetten, O bewaar mij, opdat ik niet zij een smaad des dwazen, opdat zij niets mogen vinden om van mij een spreekwoord te maken en door mij uw naam, uw zaak en uw waarheid te smaden en te verachten. Om op zulke openbare wijze een smaad des dwazen te worden, is een van de zwaarste en de vernederendste slagen die een kind van God treffen kan. Dat deze dwaze maagden, deze ledige belijders, die niets van God noch van zichzelf weten, oorzaak gegeven wordt om de vinger der verachting uit te steken naar hem, die zo luid en lang gestreden heeft voor de bevindelijke bezitting der levende godzaligheid, en al hun venijn uitspuwen, zeggende, ha ha, zo wilden wij het hebben. O, waarlijk, dat is de dood. Inderdaad, het is een mens beter ineens te sterven dan ooit zulk een smaad des dwazen te worden. Deze godsdienst is een zeer eenvoudige zaak. Eenvoudigheid is gestempeld op al de werken Gods, en bijzonder op het werk der genade. Hoe waarachtiger derhalve onze godsdienst is, des te eenvoudiger zal zij ook wezen. Eenvoudig te zijn is kinderlijk te wezen. En kinderlijk te zijn is de zin en geest te hebben, zonder welke niemand kan ingaan in het koninkrijk der hemelen. Nu, kunnen wij met die goddelijke eenvoudigheid stap voor stap hier met David voortwandelen en hem geheel volgen? Nu, wat verwacht ik, o Heere, is uw godsdienst tot die nauwe punt gebracht? Tot dit nauwe punt gebracht? Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil, doch gij, o mijn ziel, zwijg gode, want van hem is mijn verwachting. Psalm 63. Zulk een gestalte van de ziel is waarlijk van de hand van God, want geen mens bracht zichzelf ooit derwaarts. En kunnen wij ingaan in het ene gedeelte van deze hemelse verzuchtingen, dan zullen wij ook bekwaam zijn in het andere te gaan, zeggende, mijn hoop die is op u. Gevoelende de last en het gewicht der zonde, zullen wij tot de uitroep gedrongen worden, verlos mij van al mijn overtredingen. En gevoelende onze zwakheid en de boosheden van ons hart, dan zullen wij daar nog toevoegen, stel mij niet tot een smaad des dwazen. Indien wij dan, oprecht voor God, deze smeekbeden mogen neerwerpen, mogen wij zelfs niet vragen wie die voortbracht, wie werkte deze bevinding in de ziel, uit wiens hand zijn ze voortgekomen? Voorzeker dezelfde Heere die David onderwees, moet ons onderwezen hebben. Dezelfde kracht die in hem werkte, moet in ons gewerkt hebben. Alleer wij, in zoete bevinding, met deze gevoelige taal kunnen instemmen en haar als de onze aannemen. Hier zien wij dus iets van de aard van de ware godsdienst. Wij zien hier welke de ware verzuchtingen van een kinderlijke geest zijn en de bevinding van een kind van God. En het zal ons een barmhartigheid zijn indien wij in zijn bevinding de onze herkennen mogen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.